Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Start, daar gaat hij. Feyenoord doet zichzelf tekort tegen Shakhtar. United overtuigend langs Betis. De Soap in Volendam. Hij krijgt een nieuwe aflevering met voorzitter Jan Smit die zich uitspreekt. En de hele zondag voetbal, zelfs om 8 uur een wedstrijd. Dit is de AD Voetbal Podcast van 10 maart met Maarten Wijfels. Heb jij wel eens wedstrijden gezien, Maarten, waarin een voetbalteam zo de overhand heeft, maar toch maar niet tot scoren komt? Dat is bij Feyenoord wel een beetje het verhaal van dit seizoen, toch?
Nou, dat heb je wel vaker gezien, maar dit was wel een schoolvoorbeeld. En in beeld kwam al het blokje met het aantal doelpogingen van beide ploegen. Het stond Feyenoord op 20 doelpogingen. En toen uit de 21ste doelpoging viel dan toch nog de 1-1. De dik verdiende 1-1. Maar goed, het zal maar... Het zal maar per ongeluk niet lukken. En ja, Feyenoord heeft gewoon te veel kansen nodig. Jahan Baks, net voor die goal viel. Ook van dichtbij dat hij er dan niet in krijgt. En dat is ook wel een beetje het verhaal van dit seizoen. Maar het verhaal is ook dat ze dan toch in de slotfase... door twee invallers, hè, die weer samen zo'n goal in elkaar knutselen. Ja, dat heb je al zo vaak gezien. En dat blijft lukken. En ja, er zijn ook mensen die zeiden naar Groningen van... ja, dat gaat zich een keer tegen Feyenoord keren. Maar dat hoeft helemaal niet. Ik heb het zelf meegemaakt als verslaggever bij die PSV volgde in het seizoen 2017-18. En toen wonnen ze heel veel wedstrijden in de laatste minuten... doordat Luc de Jong weer, last minute Luc werd hij toen genoemd... die kopte dan in de 93ste minuut weer een bal erin. Of wedstrijd bij AZ kan ik me herinneren dat PSV achter stond... en dat ze die wedstrijd toch nog kantelden... En dat bleef gewoon duren tot het eind. Dus dit kan bij Feyenoord ook gewoon voortduren. En het is ook geen geluk, het is een kwaliteit.
Ja.
Alleen het is ook wel een kwaliteit om zoveel kansen te missen. Dat is ook wel zo.
En het gekke is dus, als tot dus de spelers de inzet die nu weinig kansen nodig hebben en scoren, dan scoren ze in een reguliere wedstrijd vanaf de start scoren ze ook niet. En dan zijn het de wissels, de jongens die er weer inkomen, die dan weer scoren in die slotfase vaak.
Ja. Ja, nou ja, goed, het is het, wat we zeggen, het is het verhaal van dit seizoen en het blijft duren en het levert ze nu een punt op. En ja, in de terugwedstrijd zullen ze dat afmaken, want ze waren inderdaad veel beter. Kijk, dit Shakhtar is niet meer de ploeg van Luis Adriano. Hè? Het is een mooie quizvraag misschien. Ja, ik heb hem al weggegeven.
Oh, deze goed.
De enige speler naast Messi die 5 keer scoorde in 1 wedstrijd in de Champions League. Ja. En was namens Shakhtar destijds. Maar dit Shakhtar, ja, het was een stugge ploeg, maar kwalitatief veel minder dan Feyenoord. Enige wat je bij hun misschien kunt zeggen is dat zij spelen eigenlijk 2 uitwedstrijden. Het maakt voor hun, of ze nou in de Kuip spelen of ze spelen in Warschau voor half lege tribunes. Dat zal het verschil niet maken. Maar dit Feyenoord moet naar de kwartfinale, dat lijkt me duidelijk.
Ja, maar ze hebben zichzelf dan wel echt tekort gedaan, toch? Want ze hadden het zichzelf veel makkelijker kunnen maken.
Ja, nou ja, helder. Zeker. Ja. Ze waren heel slordig ook, hè, de eerste helft. Kuksje voor zijn doen, dat ook echt heel slordig. En de buitenspelers ook, hoe heet die, de rechtsback, Pedersen, slordig. En dan nog tot 20 doelpogingen komen, dus... Dat zegt wel wat.
Ja, en dan kwam Trauner natuurlijk weer in de ploeg. Slot heeft wel wat te kiezen. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, dan maar Pedersen weer op de bank zetten en Geertruida rechtsback. Want toen Geertruida op rechts ging spelen, was hij ook gelijk gevaarlijk bijna voorin.
Ja, dat is wel een aardig vraagstukje wat Slot daarmee doet. Want Trauner is natuurlijk te goed om op de bank te zitten. Mm-hmm. Dus ja, laat je dat dan zo staan in de loop van het seizoen. Hè? Het wordt nu wel natuurlijk de periode van... He, van de waarheid. Dit is de fase van het seizoen waarin het eigenlijk allemaal echt begint. Dus dan is Trauner wel een speler die je er wel bij kan hebben.
Maar Geertruida centraal achterin is ook een zekerheidje voor Feyenoord natuurlijk, hè?
Ja. Nee, daarom. Dus wat ik zeg, dat is wel een aardig vraagstukje wat de trainer heeft. Nou zul je zien dat er zoveel wedstrijden nog komen waardoor je ook eens een keer rouleert. Maar toch, Trauner moet er eigenlijk wel in.
Ja.
Heb je en nou... Geertruida speelt hartstikke goed centraal. Dus ja.
Nou, gewoon 3 man achterop zetten. En gewoon zoveel mogelijk mensen naar voren. Hè? Toch? Dat is de oplossing, toch? Het poldermodel.
Nee, dat zal Slot niet doen. En dat is ook prima. Hij moet gewoon de duidelijkheid die hij heeft, die moet hij ook handhaven. Dus laten we zien wat het wordt.
Als jij nou Arne Slot bent, hè, en je hebt de beschikking over al deze aanvallers, want we hadden het net over die voorhoede en dat tot scoren komen.
Ik ben net zo kaal, trouwens.
Ja, nou, bijna wel.
Dat
ja,
is ook een kunnen.
Ja, dat kan. Ja, je kan. Goed, jij bent even ja. Arne Slot. Wie zou jij dan voorin kiezen? Heb jij je ideale voorhoede al een beetje uitgetekend op basis van wie er nu allemaal speelt?
Nee. Nee, want die heeft Feyenoord niet. Kijk, want in deze wedstrijd, ja, je zou toch zeggen, Paciao moet er altijd in. Maar, ja. Maar goed, het zijn ook wedstrijden. Nee, die moet er niet in. Dus nee, dat blijft. Kijk, het is eigenlijk natuurlijk de zwakte van Feyenoord dat ze niet twee buitenspelers hebben waarvan je zegt, ja, maar dat zijn, hè, zoals Luis Sinisterra vorig jaar, dat hebben ze niet. Maar ze maken op een of andere manier van die zwakte maken ze ook weer hun kracht. Doordat er dan, ja, de invallers doen het dan wel. Dus ja, dus dit is weer een mooi voorbeeld. Die Boeslaude, of hoe spreek
ja,
je het
Boeslaude,
dan ook
uit? Ja.
Ja, die maakt dan toch wel een cruciaal doelpunt. Ja, ja, zeg het maar. Dat is natuurlijk ook wel weer passend in het hele beeld.
Ja, ja goed. Ja. Feyenoord dus in ieder geval op weg naar die kwartfinale. Je zegt het al, moet eigenlijk gewoon kwartfinale halen in de eigen Kuip volgende week bij de return. Ja. Ondertussen speelde in diezelfde Europa League Manchester United van Erik ten Hag. Kregen afgelopen weekend nou ja, een zware, nou, een mild nederlaagje te verwerken tegen Liverpool, hè?
Ja.
En toen zei Ten Hag, nou weet je wat? We gaan gewoon met dezelfde spelers spelen als die tegen Liverpool speelden. Want iedereen verdient hier een kans. We hebben pas de tweede nederlaag van het seizoen geleden. Zo ernstig is het allemaal. Ja. Die jongens verdienen een kans om te herstellen. Vond ik wel mooi dat hij dat zei aan het begin van de wedstrijd.
Ja, vond ik ook wel. Maar tegenwoordig, het is volgens mij ook wel besproken na die nederlaag van Utrecht tegen Spakenburg. Het is natuurlijk wel de tijd dat er wel heel hysterisch wordt gedaan over een keer verliezen. En natuurlijk 7-0 is belachelijk veel. En natuurlijk mag je daar ook kritisch naar kijken. Of moet je daar kritisch naar kijken. Maar de defaitisme wat dan de kop opsteekt ook weer. Houd toch op. Dat gebeurt een keer. En ja, ik heb er zelf eens een stuk over geschreven aan de hand van wat de assistent van Pep Guardiola schreef in een van die boeken van Pep. En die zei, ja, tegenwoordig, er zijn, ja, noemde hij dat, hè, zulke superteams in het voetbal, dat ze soms niet meer gewend zijn dat je een keer een dag kunt hebben waarop de tegenstander ineens twee keer scoort, of ineens is alles tegen zit. En dan kan het zomaar ineens een grote uitslag worden. En hij zei, dan, hij noemde dat zo, dan slagen we er niet in om onze innerlijke Joegoslaaf boven te halen. En hij verwees toen, was een oud waterpoloer, het beste waterpoloer van de wereld. En die verwees dan naar de Balkanteams van de jaren 70 en van die geharde vechtteams die altijd maar bleven aanklampen. En hij zegt, ja, de teams van nu, ja, die zeggen, vraag me niet waarom het is. En het gebeurt ook zeker niet altijd. Maar soms lukt het niet om je innerlijke Joegoslaaf boven te halen. En ja, daar kun je zeggen, ja, wat onzin. Of god, waar haalt hij het vandaan? Maar ik vond dat wel een grappige beeldspraak. En zo kijkt Guardiola en zijn staf er in elk geval naar. Ja. Dat je soms inderdaad ineens grote uitslagen ziet, hè? Ja. Tussen clubs die, waarvan je zegt, die zijn aan elkaar gewaagd. In de Champions League heb je ook al een paar keer gezien dat er dan ineens een monsterscore volgt. Dus dat zag je deze week ook weer.
Ja, maar dus het is eigenlijk wel mooi dat Ten Hag dus vasthoudt aan de jongens die het ook voor hem gedaan hebben. Dat past ook wel in zijn tactiek nu, toch? Door Ronaldo weg te zetten en gewoon andere jongens daar neer te zetten.
Ja, ja, daarom. Nou goed, maar Ten Hag zei het eigenlijk ook, hè? Na Liverpool zo van, ja, ik heb iets gezien wat ik normaal niet zie bij mijn ploeg. Ze kwamen afspraken niet meer na. Ineens was er geen veerkracht meer. En dan wordt het een monsterscore. Dus eigenlijk benoemde hij dat ook. Dat er iets gebeurde waar ze dan op dat moment eigenlijk niet goed wisten. Hey, wat overkomt ons? Hoe gaan we onze rug rechten? En hij dacht toch dat niet standaard in de ploeg zit. En hij heeft het vandaag de andere of dezelfde spelers de kans gegeven. Dus het is trouwens wel, als je over United praat, die weghorst.
Nou hè.
Ik vond het wel. Ja, maar met dat bordje aantikken op Anfield. Wees dan gewoon een grote vent. En zeg dan van, joh, ik loop hier al het hele seizoen in wonderlend rond. Ik wilde gewoon ook dit even meepakken. Want wat is er nou? Is er nou ook zo erg? Ik vond het wel mooi eigenlijk. Dat hij als een jongen in de snoepwinkel. Hè, het bordje This is Anfield. Dat is natuurlijk een soort heilig iets in het voetbal. En is dat zo erg dat hij dat dan aantikt? Hij komt er waarschijnlijk nooit meer in zijn leven als speler van zo'n club.
Dat weet je niet. Bedoel,
hij gaat natuurlijk, die supporters gaan er natuurlijk heel moeilijk over doen dat hij dat deed. En dan komt er zo'n smoes van, ik deed het om Virgil te irriteren. Wat een slechte smoes eigenlijk.
Nou, Virgil was niet echt geïrriteerd, hè?
Nee, maar goed. Maar dat moet hij dan natuurlijk zeggen, anders dan zijn die supporters weer... Ach joh, voetbalsupporters soms, daar word je toch helemaal gek van.
Joh, maar hij heeft nu weer gescoord. Hij heeft nu weer gescoord voor United, dus hij is weer over de held, toch? He?
Hij is weer de held. Oké, door.
Even een quizvraagje. Van wie komen de woorden... dit dorp is vergiftigd door jaloezie, domheid, ophitsing en rancune. Ze verspreiden leugens en steken lachend een dolk in je rug. We zijn hier om de waarheid te vertellen. Is dit A, de voorzitter van Spakenburg over IJsselmeervogels? Is dit
B, dat wil ik net zeggen.
Ja, dat wil je zeggen. Is dit B, de voorzitter van Volendam? Of is dit C, de voorzitter van Cambuur-Leeuwarden?
Ja, nou, ik wilde het eerste zeggen. Dat zal natuurlijk Spakenburg of in Spakenburg, wat is het? Buntschoten Spakenburg? Ja, Spakenburg, ja, Buntschoten zijn. Maar nee, het was bij FC Volendam.
Ja, en, precies.
Ik heb het zitten kijken, het filmpje. Hij ging er ook echt voor zitten. Hè? En dan in de microfoon in de hand. En daar ging hij hoor. En dan zei hij, er zijn mensen in deze zaal, zei Jan Smit. Ook in deze zaal. Die, en toen vertelde hij wat jij net zei.
Ja.
Die een dolk in de rug steken en dat soort teksten. Dus het gaat er wel op daar. En ik weet nog wel, ik belde... Wat is het? Anderhalve week geleden belde Keeën Molenaar op. Mm-hmm. Omdat hij natuurlijk de schoonvader is van Matthijs de Ligt.
Ja.
En hij nam op met Keeën Molenaar. Dus ik zei met Maarten van het AD. En, zei hij, bel jij nou ook al voor de show bij Volendam? Nee toch? Ga jij je nou ook al mee bezig houden? Ik zei, nee Keeën, ik bel voor de Ligt. Oh, zei hij, nee, dan is het goed. Dan is het goed. Leuk. Dus het is wel... Het houdt ze allemaal wel bezig daar.
Ja, maar het gaat verder. Hè? Want ik bedoel, je hebt natuurlijk de Raad van Commissarissen. Die zit boven voorzitter Jan Smit. En de man van de Raad van Commissarissen heeft gezegd... Ja, maar er is een tekort van 1,2 miljoen bij Volendam. Op een begroting van 9 miljoen. En als we in de Eredivisie blijven, moeten we bonussen gaan betalen. Gaat dat nog eens een keer oplopen? En toen heeft Jan Smit weer gezegd... Dit vind ik laag van jou, want ik sta persoonlijk garant voor dat tekort van 1,2 miljoen euro. Moet hij nog een paar hitsingles uitbrengen, maar dan redt hij dat vast, denk ik. En jullie wilden onze contracten niet verlengen. Ja, begon toen weer Wim Jonk tegen de Raad. Het is een soort... Dit is een soap die we toch zelden hebben gehad in het voetbal zo.
Ja, ik weet niet of je dat zelden hebt gezien.
Nee, maar de laatste jaren niet. Laat ik het anders zeggen.
Nee, het is opmerkelijk. En dan ook nog bij een club die eigenlijk goed presteert, hè? Voor de mogelijkheden die er zijn. Nou, we hebben het erover gehad volgens mij in de podcast. Dat zij het licht hebben gezien in de winterstop.
Ja.
Door gewoon naar hun mogelijkheden realistisch te gaan spelen. En nu zie je dat ze er... Die kunnen er waarschijnlijk wel in blijven. Dan komt de onrust niet door de resultaten op het veld. Maar bovenin. Dus,
de vraag is, gaat het door?
Ga me niet vragen wie er nou gelijk heeft of wat nou precies de ins en outs. In Volendam ben ik niet ingevoerd.
We hadden het gisteren in de podcast over Bayern München. Mikkel zei, Bayern München is een van de favorieten van de vier voor de Champions League. Dat is wel gelijk duidelijk na die zege op Paris Saint-Germain. Jij was bij Matthijs de Ligt natuurlijk ook vorige week. Bij Bayern München. En we hadden het gisteren ook over het opmerkelijke juichen. Een beetje het Serie A gevoel dat hij in de Bundesliga brengt. Nou. Met dat juichen na die sliding. Maar wat is het grote verschil met Matthijs de Ligt dit jaar bij Bayern München?
Ik heb het hem zelf ook gevraagd. En hij vindt dat er andere dingen van hem gevraagd worden. Hij wordt eigenlijk weer uitgedaagd in het... In het voetbal zoals hij dat bij Ajax ook gewend was te spelen. Dus met veel ruimtes in de rug. Dat betekent wanneer dek je door, wanneer dek je niet door. Betekent ook dat hij zei bij Juventus, was ik de speler die de minste meters maakte in het elftal. En bij Bayern München maak ik de meeste meters. En dat zie je ook terug. Hè. Ze zijn constant bezig inderdaad met op die middellijn verdedigen. Dus dan houdt dat in dat je elkaar weer rugdekking moet geven. Rechts, links... Dat zie je terug. En of hij misschien ook iets fitter is. Ja, hij zegt zelf dat er niet zoveel mee te maken heeft. Dat hij wel fitter is, maar dat vooral omdat hij ook op de trainingen... De trainingen zijn ook intensiever dan bij Juventus het geval was. En hij vertelde ook dat hij, ze hadden ook gezegd tegen hem, joh, de eerste weken probeer niet gelijk volle bak aan te pikken, want dan loop je misschien blessures op. Je krijgt even de tijd om ook eens een trainingje over te slaan, om even te wennen aan hoe er hier gewerkt wordt. En ja, ik vond het mooi in die wedstrijd. Ik heb echt weer genoten van zo'n Kimmich en Müller. Dat zijn toch twee spelers, daar kun je wat mij betreft uren naar kijken. Die zitten overal bij en die zitten overal tussen. En ja, die Müller, Daley Blind, vertelde hetzelfde als De Ligt. Als ze dan in de voorbereiding, of in dit geval in de winterstop, op trainingskamp gaan. In Qatar waren ze. Dan is het 7:30 's morgens en dan gaan ze een duurloop doen. En dan komen die spelers beneden en dan staat Thomas Müller om 6:45 al als eerste met zijn shirt aan waar een hartslagmeter in zit. Die heeft hij al aangetrokken en die staat dan vooraan. En Müller heeft alles gewonnen. Wereldkampioen geweest, Champions League gewonnen, 88 keer Duits kampioen. Alles gewonnen en die man is ruim in de 30 en nog altijd vooraan. Het is mijn favoriete speler op de Europese velden. Van dit moment, maar ook eigenlijk al een paar jaar. Want zo'n wedstrijd ook. Hij regisseert de boel gewoon, hè? Ook voorin. En ik vind het echt heel knap. En Kimmich daarbij, ja, dat is ook een. Die verdeelde, zeker na rust, verdeelde die het spel. Bij hem begon ook de laatste goal. Bal terug veroveren. Meteen vooruit spelen. Een paar seconden later lag hij erin. Ik vind het genot om naar het Bayern te kijken. En De Ligt speelt daar een geweldige, echt een goede rol samen met die Upper Meccano. Want hij heeft natuurlijk nog de handicap dat hij aan de linkerkant staat. Ja. Met zijn rechterbeen, dat is natuurlijk niet altijd handig. Maar ja, er werd ook gezegd dat De Ligt in de opbouw niet meedoet. Maar ik heb ook de wedstrijd tegen Union Berlin vanaf de tribune gezien. Toen zorgde hij ook dat er een goal ontstond. In de aanloop naar een. Of zeg maar, leidde hij een aanval in waar een doelpunt ontstond. Dus dat valt allemaal wel mee, hoor. En hij is echt in beweging, in ontwikkeling. En dit zou zomaar. Ja, dat is natuurlijk gevaarlijk om te zeggen. Want je weet niet. Misschien komt er nog eens een trainerswissel. Maar zoals Arjen Robben ooit zei. Bayern was de keus van mijn leven. En die heeft er uiteindelijk 10 jaar gespeeld. Zou De Ligt ook wel eens echt voor lange tijd bij Bayern kunnen spelen. En daar ook aanvoerder worden. Want zo. Zo zien ze het. En dat heeft hij wel in zich. Dus ja. Dus leuk. En ik vond zelf. Ik heb het ook vandaag in de krant een stukje. Het was voor hem. Eigenlijk heeft hij nu zijn eigen Hans van Breukelen moment. En dat behoeft. Klein beetje uitleg. Ooit was natuurlijk Edwin van der Sar. Die. Ja, waarvan altijd werd gezegd, joh, die stopt nooit een penalty als het ertoe doet. Als het er echt op aankomt. En toen in 2008 in de Champions League finale pakte hij de beslissende penalty tegen Chelsea. En toen zei hij, sprak hij de woorden, joh, dit is mijn Van Breukelen moment. Refererend aan Hans van Breukelen in 1988. Die PSV aan de Champions League of aan de Europa Cup 1 hielp. Door de penalty van Veloso te stoppen tegen Benfica. Nadat hij ook heel veel kritiek had gehad van, ja, die Hans die staat er nooit als het echt toe doet. En De Ligt had natuurlijk ook het stempel de afgelopen jaren. Van als het dan echt om gaat, dan is hij niet doortastend genoeg. Of dan krijgt hij, zoals in Nederland zelf al, een rode kaart tegen Tsjechië. In Bulgarije daar in de fout bij zijn interlanddebuut. Bij Juventus zei hij zelf, ja, als ik dan details die ik niet goed deed, had ik het idee dat iedereen in Italië het had gezien en er commentaar op had. Dus ja, dat stempel had hij een beetje. En door zo'n wedstrijd, het was geen finale, maar het was wel een joekel van een wedstrijd. Miljoenen publiek. Cruciaal moment in de wedstrijd. En hij pakte de gelegenheid om, nou ja, om er te staan. Dat kan hij nu in zijn zak steken. En ja, dat gaat hem natuurlijk ook weer helpen.
Ja, maar zoals Arjen Robben zei, Bayern München was de keuze de beste keuze in mijn leven eigenlijk om daar naartoe te gaan. Datzelfde geldt misschien wel nu voor De Ligt. Zou dat ook gelden voor Mazraoui en Gravenberg?
Nee, duidelijk niet. Mazraoui heeft een blessure gehad. Dat zou nog kunnen. Maar Gravenberg, ja, 2023 was eigenlijk het jaar waarin hij echt zou moeten doorbreken daar. Maar dat gaat niet lukken. Want in dit elftal, dat staat nu wel. En hij is ook niet de eerste invaller of zo. Dus nee, ik vrees dat dit stopt voor hem aan het einde van het seizoen.
Ja, verhuurd.
Je zag ook toen ik daar was bij een wedstrijd. na afloop, je ziet dat aan die spelers. Hè. Hoe komen die zo'n mixzone in? Gravenberg was een van de eerste. Teleurgesteld, meteen weglopen. Ja, die voelt ook van dit valt niet mijn kant op. En dat is ergens jammer, want Ronald Koeman, de nieuwe bondscoach, is gecharmeerd van hem. Zou hem ook eigenlijk, is dat de ideale speler naast Frenkie de Jong op het middenveld. Maar ja, daar kun je niet op bouwen, dus dat gaat hem niet worden.
Nee. We gaan even de blik werpen op de Eredivisie dit weekend. Even één dingetje erbij pakken. Twente heeft een nieuwe technisch directeur. Arnold Brugge is officieel begonnen. De naam Peter Bos valt bij FC Twente. Zou Peter Bos bij FC Twente trainer willen zijn, vroeg ik me toen af.
Ja, ik vind het moeilijk om daar nu keihard een antwoord op te zeggen. Maar voor Peter Bos zijn er altijd wel meerdere mogelijkheden. Dat bleek laatst ook toen hij bijna bondscoach van België was.
Ja.
Dus het zal zeker niet zijn eerste keus zijn. Waarbij ik me ook nog afvraag, hij neemt altijd Henry Kruse mee.
Ja.
Moet dan Henry Kruse, die nu gaat promoveren met de grote rivaal Heracles, moet hij dan komend seizoen staflid worden bij FC Twente? Ik zie dat niet gebeuren.
Ik ook niet, nee.
Dus of Bos moet zeggen, ja, Henry, dan ga ik zonder jou. Dat heeft hij nog geen één keer gedaan. Het is wel zo bij Lyon, zijn laatste club. Is Kruse tussentijds teruggegaan naar Nederland. De Franse taal was te moeilijk. Hij kon niet echt zijn rol spelen, vond hij zelf. Maar dat was een eigen keus. Dus Bos wil altijd met Kruse werken. Dus ik moet dat maar zien. Bos was de afgelopen week op vakantie. Contact met hem heb gehad, speelde daar toen niks. Nee. Maar je weet nooit, het kan veranderen. Dus ik wil er zeker geen kaart nee op zeggen. Maar er zijn wel andere opties voor hem.
Ben jij iemand die op zondag 12:15 gaat zitten en dan de hele dag door van Ajax naar PSV naar zondagavond 8:00 Feyenoord Volendam gaat kijken? Of zeg jij, die 8:00 wedstrijd, daar kunnen we gelijk een streep doorheen zetten op zondagavond?
Nou, dat zou zomaar eens kunnen, want ik weet waar jij op doelt en ik vind het wel een beetje overdreven momenteel wat er aan de hand is. Dat er dus alle eredivisie wedstrijden op een verschillend tijdstip zijn, dat is zelfs in de grote competities niet.
Nee.
Dus ja, dit gaat wel heel ver hoor.
Zaterdag ook, hè? 16:30, 17:15, 8:00, 21:00.
Ja. Nou, kom op zeg. Nee, dat is te gek. En als het nou allemaal... Als het nou allemaal top-level is, dan wil je nog zeggen oké, maar dat is het natuurlijk niet. Dus nee, dat wordt niet de hele zondag de Eredivisie op.
Nee, nee. Beetje zeppen naar de momenten. Nee.
Ja, maar misschien ook, het buitenland zijn ook wedstrijden, dus het maakt het misschien ook wel misschien nog aantrekkelijker om eens een buitenlandse wedstrijd te kijken. Dus het is een beetje veel. En ja, de charme... En nu is dat natuurlijk al minder, omdat er steeds meer voetbal op tv is. Dat langs de lijn vroeger, hè, dat schakelen van... Kom maar in, ja, Bax.
Ja, ja, Bax, jezus. Dan kom je ook wel weer een naam uit het verleden, zeg je. Mijn god.
Weet je dat nog?
Ja,
die had zo'n hele zware stem. Ja, Bax, op de tribune bij Sparta, Excelsior. Ja, maar goed, dat is jeugdsentiment. Maar dat is wel mooi.
Ja.
Of dan schakelden ze Leo Driessen. Die zat dan bij PSV Den Haag 9-0 of PSV Utrecht 9-0. En die kwam er dan steeds in. Ja, dat is weg straks, hè? Als je maar één wedstrijd hebt.
Ja,
Arman Afsaroglu, kom er maar in voor de 25ste keer in een uur.
Ja. Heerenveen Ajax nog altijd 0-0, zeggen ze dan. Ja, precies.
Ja, daarom. Dus dat is al een beetje weg. Maar dat is op deze manier helemaal weg.
Ja, dus dat is waar.
Van het schakelprogramma.
Maar ik vraag me ook echt af wat de waarde ervan is om PSV Cambuur om 16:45 te zetten. Weet je? En dan Feyenoord Volendam om 8:00. Ja.
Ja, maar goed, dat hebben die topclubs met ESPN geregeld. Hè? Dat ze hun eigen slottijd zeg maar krijgen. Maar dit gaat dan wel heel ver. Ja.
Ja. We gaan naar het slot van deze podcast, Maarten. Zoals altijd.
De vraag van vandaag.
Komen we toch weer uit een beetje bij Volendam bij de vraag van vandaag. Tenminste, ik kan er niks aan doen, maar dit gaat over voetbal. Hè? Dus dit is de vraag van Mikos van gisteren.
Ik heb een hele moeilijke, dus ik zal er ook meteen maar een voornaam bij noemen. Maar je hebt zondagavond om 8:00, wie verzint het? Feyenoord Volendam.
Ja.
En er is een speler die op 10 september 1995 voor het laatst als Volendam-speler in de Eredivisie een doelpunt maakte. Tegen Feyenoord in de Kuip. Ja, als ik zijn voornaam noem, weet hij het misschien al.
Maarten dus, Wijfels morgen, hè? Dus ja, nee, geen zonder voornaam. We hebben Maarten een beetje laten...
Maar het is wel echt een moeilijke. Laat ik de initialen doen dan.
Ja?
EK.
Oh ja.
Ja? Ja?
Maar dan weet ik het. Ja? Nee, ik zeg eerlijk, zonder is het wel een soort speld in de Hooiberg. Maar EK, dat is dan ook een beetje, inderdaad, 95. Hè? Dat is toch ook een beetje jeugdsentiment. We hebben het hier over Elroy Kromheer.
Ja, heel knap. Dat was ook... Ik moet zeggen, ook... Jeroen hulde, moet even Olaf Butijn ook hulde en Jos Govaert ook hulde. Want dat waren allemaal mensen via Twitter die gelijk vanochtend vroeger kwamen met Elroy Kromheer. Dus ik vond het toch knap dat mensen dat in het collectief geheugen hadden zitten, zeg maar. Dat is toch knap.
Ja, maar dat is wel zo'n naam. Ja, dat was verder geen grote speler of zo. Maar die jaren 80, 90, daar sla je gewoon heel veel van op.
Dus ja, dat is onze jeugd. Dat waren onze voetbalplaatjes natuurlijk, hè?
Ja.
Ja, dus dat sla je dan op. Wil jij hem voor het weekend nog de vraag?
Ja, nou goed, ja. Nee, laat ik inderdaad een actuele wedstrijd nemen. Maar dan in Spanje. In Spanje is het dit weekend Atletico Bilbao tegen Barcelona. Waarom is deze wedstrijd noemenswaardig in relatie tot Frenkie de Jong? Doen we er meer keuze? Dit was de wedstrijd waarin hij zijn eerste, of de tegenstander waartegen hij zijn eerste doelpunt maakte voor Barcelona. Dit was de wedstrijd waarin hij zijn debuut maakte voor Barcelona. Of dit was de wedstrijd waarin hij zijn eerste rode kaart kreeg voor Barcelona.
Mooi. Nou, het zijn drie antwoorden, A, B of C. Mocht je in de auto nu meedenken, nou, dit is hem. Ik denk dat ik het antwoord weet. Laat even weten, A, B of C. Of als je waar je ook luistert. Ben benieuwd of mensen het weten. Maandag het antwoord in de AD Voetbal podcast. Gaan we kijken of degenen die in de podcast zitten weten wat het antwoord is. Maarten, dank voor vandaag. Ik wens jou alvast een mooi weekend. En later vandaag en dit weekend kun je ook weer luisteren naar Willem en Wessel. De podcast die vanmiddag weer verschijnt. Ik denk met een gematigd positieve Willem of een licht chagrijnige Willem over die 1-1. Wat denk jij?
Ja, ik denk dat hij daar licht chagrijnig over is. Omdat ze het hadden moeten afmaken.
Ja.
Maar ik hoop eigenlijk dat het... Ja, nee, trouwens, dat moet hij volledig zelf weten. Of het heel veel over Feyenoord gaat. Maar ja, laat het vooral ook over andere dingen gaan. Toch?
Ja, ik ben benieuwd. Ja, precies. Er is al genoeg te bespreken zijn tussen die mannen. Dus vanmiddag weer een prachtige Willem en Wessel.
Maar dat zal Wessel ongetwijfeld te sprake brengen. Maar been nou eens een keer dat elftal van Paris Saint-Germain uit. In zo'n wedstrijd als woensdag. Wat ziet Willem nou... gebeuren eigenlijk de tweede helft. Want de eerste helft was dat nog wel in evenwicht. Dan zit je te wachten. Paris Saint-Germain moet dan wat in de tweede helft. En vervolgens komt er helemaal niks. En wat ik net zeg, Kimmich, Müller, die dicteren zo'n wedstrijd. Je zag bij Bayern ook dat die gingen door de muur voor elkaar. En bij Paris Saint-Germain zag je eigenlijk helemaal niks. En ja, hoe kijkt Willem daar naar? Dat vind ik eigenlijk interessanter dan weer over de Eredivisie.
Ja, maar nu, nu help je Wessel zijn draaiboek om zeep. Hè? Want Wessel heeft afgelopen week heeft hij de hele week gezeten aan het draaiboek, omdat hij een uur met Willem gaat zitten. Wessel heeft 23 onderwerpen afgeschoten, heeft er 25 onderwerpen bijgehaald, heeft een balans gevonden in die uitzending van drie kwartier. En nu Maarten Wijfels even op vrijdag.
Dan moet hij ook volledig gewoon zijn draaiboek volgen. En daar is hij, dat kan hij ook prima. Maar het is meer, daar zit ik. Kijk, dat vind ik, Willem is ons monument. En dat vindt Wessel ook, dus dat zijn we het helemaal over eens. Willem, moet je met zijn unieke kijk op voetballers en op gedrag wat ik zeg, op gedrag van spelers... Zo moeten wij hem gebruiken. Dat is het unieke. Hij is de enige nog van die generatie die er nog is bijna. Hè?
Ja.
Met Cruijffs en Piet Keizers en zo allemaal overleden. En Willem kan dat als geen ander. Die kan, wat er gebeurt. Ja, ik kan er wel een kwartier over praten. Maar zo'n Verratti. Wat gebeurt daar nou mee? Xavi Simons, die zegt, Verratti is de beste speler met wie ik gespeeld heb. Krijgt die maar eens van de bal af. Hey, maar die maakt wel de fout, waardoor eigenlijk de goal valt, waardoor hun kansen verkeken zijn. En ja, Hoe kijkt Willem daar nou naar? Nou, dat soort mannen. Ja, dat is volgens mij wat Willem zijn meerwaarde is.
Ja, ik kijk even op de redactie rond en ik hoor nu één ding. Dat is het draaiboek van Wessel, waar zojuist dat is opgescheurd. Ik durf te wedden dat Wessel dit te harte neemt. Dat er compleet andere podcast nu tevoorschijn gaat komen. Ik ben benieuwd. Maarten, we gaan luisteren en we gaan horen wat Willem te zeggen heeft hierover.
Is goed.
Ik spreek je later.
Yo. Hoi. Oké, hoi.